of belegerd worden en zal gered worden. En je mag weliswaar kiezen voor de ene profetie, maar dan moet je ook verklaren waar de andere op slaat. En andersom, uiteraard. Dat is altijd een belangrijk punt bij bestudering van de Bijbel. Je kunt wel zeggen, ik hou vast aan dit stuk, aan dit gedeelte van deze belofte, maar dan moet je ook zeggen waarom je dan die andere laat liggen. Wat dat dan betekent. En waarom je keuze dan niet andersom is. Er moet een reden voor zijn. Nou, deze reden voor deze profetie kennen we. Het ongelovige Jeruzalem zal verwoest worden. En een gelovig Jeruzalem, dat tot de Heere bekeerd is, zal gered worden. En er is een compromis tussen die beiden. Dat is namelijk dit. Dat het gelovige deel van Jeruzalem inderdaad gered zal worden. Hoewel heel Jeruzalem misschien verwoest wordt. Want dat gebeurt aan het einde van de 70ste week. Zelfs dan is het zo dat het overblijfsel behouden wordt. Dus de vraag om een gebed voor het overblijfsel is wel zeer terecht. Zelfs als Jeruzalem verwoest zou worden, zou nog het overblijfsel behouden worden. Wat hier in deze dagen gebeurt het niet. En dat komt omdat het een uitbeelding is van wat in de 33 jaar gebeurt. Want in de 70ste week heb je te maken met die twee beesten uit Openbaring 13. Maar daarna ook, in de daaropvolgende 33 jaar, heel de 33 jaar zelfs. Want pas aan het einde van die 33 jaar worden die beide beesten gegrepen en in de poel des vuurs geworpen. Ja, ze blijven hun carrière continueren, ja. Ja, uitbouwen zelfs, ja. Zeker. Nou, waar waren wij? Ik denk dat we gaan koffie drinken. Of ben ik een minuut te vroeg? Maar ik ben ook wel eens 10 minuten te laat, dus ja. Ja?
Een zijdelingse vraag.
Ja, prima.
In Jeruzalem, hè, er wordt op een gegeven moment herbouwd.
Ja.
Zoals het moet. Maar elementen branden, dus zullen gaan. In de toekomst dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Wordt Jeruzalem als dan nog een gedaanteverandering?
Ja. Ja, dat is. Ja, we hebben het dan steeds over een definitief herstel van Jeruzalem, wat niet meer verwoest zal worden. En ik weet niet, één deze dagen heb ik dat nog ergens zo staan vertellen. Toen schoot me ook door de gedachte, ja, nou heb ik kans dat er iemand zegt, maar op die jongste dag wordt het toch verwoest. Ja. En dat is natuurlijk ook zo, alleen dat begrip verwoesting is dan niet helemaal van toepassing natuurlijk. Daar is sprake van verandering. Want het wordt niet het zal niet meer bestaan zoals het bestond, maar het zal beter zijn. Het wordt veranderd namelijk. Kijk, dat is de probleem altijd met de verhaal over die jongste dag. De ene gedachte zegt, deze oude aarde is er niet meer, gelukkig zijn we er vanaf. Terwijl de andere zegt, hij is er wel, maar hij is veranderd. Het is wel deze aarde, maar in een andere hoedanigheid. Het is ook deze hemel, maar in een andere verschijningsvorm. En dat laatste is correct. Het wil zeggen, de aarde zoals we hem nu kennen, en ook het Jeruzalem zoals we dat dan in de 1000 jaren kennen, zal er niet meer zijn. Ja, waarom niet? Omdat het veranderd is. Natuurlijk moet dat veranderd, ja. Deze wereld is niet de blijvende. Dus wat je hier ook bouwt, van welk materiaal ook, al is het van goud, zilver en kostelijke stenen, dan nog moet er veranderd worden. Precies, ja, daar zie ik helemaal geen moeilijkheid in die uitspraak. Dat kan ik ook moeilijk. Nee, als er staat er zal geen plaats meer gevonden worden, betekent dat je die aarde zoals je nu bestaat op geen enkele plek meer vindt. Het probleem lost zich gewoonlijk op door dezelfde dingen zo nauwkeurig mogelijk met andere woorden te vertellen. Of zelfs met dezelfde woorden in een andere samenhang. In een andere zinsbouw. Dan ben je er gewoonlijk al uit. Dit soort zaken. Want hij zal veranderd worden, betekent hij zal vervangen worden. Nee. Dat kan het zijn, maar het hoeft het niet te zijn. Je kunt zeggen, we gooien deze weg en nemen een ander en zetten we die op de plaats van de eerste. Dat is een verandering. Maar je kunt ook zeggen, hij blijft waar hij al was, maar hij wordt verandert van gedaante, zodat je de oude niet meer vindt, eenvoudig omdat die opgegaan is in de nieuwe. En dat laatste is de correcte redenering. Dat moet als oordeel beschouwd worden. Het is de voltooiing van het oordeel over de oude schepping. Ja, want met de mens gebeurt het precies hetzelfde. Waar zijn wij dan? Waar is het vlees? Ja, is weg. Waar dan? Ligt dat nog ergens? Nee hoor. Helemaal niet. Dat begrijpt men ook dikwijls niet. Dat de gemeente wordt opgenomen, gaan de graven open. En dan zegt men, waar heb dat nou voor nodig? In gewoon Nederlands, hè? Ja, nee, dat is ook niet nodig. Ja hoor, bovendien moet je dat mij niet vragen. Ik heb het zo niet geregeld. Maar de gedachte is nou eenmaal dat de oude schepping veranderd wordt in een nieuwe. En als wij dus veranderd worden, als de levenden veranderd worden, betekent dat niet dat hun nieuwe leven uit dit lichaam gaat en dat ze dus hun lichaam achterlaten op aarde. Sommigen denken dat. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Maar die gaan ervan uit dat de opname van de gemeente plaatsvindt, dat wij dat wel een opname noemen, maar dat voor de wereld eruit ziet alsof alle gelovigen ineens dood zijn neergevallen. En die nou begraven moeten worden. Ja, ik weet niet waar die gedachte vandaan komt, man. Maar dat is niet correct. De Heer liet toch zijn lichaam ook niet achter toen hij naar de hemel ging? Wat krijgen we nou? Wat krijgen we nou? Hè? Nee, hij liet het niet achter in het graf en niet op de Olijfberg. Bij de opstanding stond het inderdaad op. Waar was dat voor nodig? Ja, hoor eens. Dat was niet nodig, maar het gebeurde zo. Daar gaat het maar om. Want het oude wordt veranderd in het nieuwe. Dat is een verandering. En er blijft dus niks achter. En dat betekent zelfs dat als het lichaam, dat als wij veranderd worden bij de opname van de gemeente, laten wij ons lichaam niet achter. Het wordt veranderd en gaat de Heer tegemoet in de lucht. En wat de ontslapenen betreft, precies dus hetzelfde, die worden ook veranderd. En dat betekent dus inderdaad dat de graven opengaan. Of, nou, dat is misschien ook niet nodig, maar in ieder geval, er blijft ook geen lichaam achter in het graf. Dat is ook niet nodig. Nee, want anders dan zou men het lichaam moeten conserveren. Lang genoeg, omdat het nog zou bestaan op de dag van de opname van de gemeente.
Er is eigenlijk niets meer
in de graf. Nee, op een gegeven moment is er niets meer wat als lichaam of als lijk zou kunnen worden aangeduid. En dus wordt het ook niet eruit gehaald vanzelfsprekend. Bovendien, dat graf is er vermoedelijk niet eens meer. Ja, nou, als dan de opname plaatsvindt, dan hebben ze ineens een doelpunt minder. He, maar goed, dan zijn die schedels wel weg, dat geloof ik wel. Maar niet omdat dat noodzakelijk is, maar het principe is nou eenmaal dat wat met de gemeente gebeurt is prematuur. Een vooruitgrijpen op wat op de jongste dag gebeurt met de hele schepping. En wat er dan gebeurt is dat de hele schepping veranderd wordt in een nieuwe. En dat betekent dus ook dat als de opname van de gemeente vooruitgrijpen daarop is, dat bij die gelegenheid alles wat van de gemeente was, de gemeente wordt, ook inderdaad veranderd wordt. En dus niet aan. Wat maakt dat nou uit? Dat maakt geen enkel verschil. Crematie is een versnelling van het proces van ontbinding, alleen maar. Want ja, onsmakelijk. Maar verrotting is ook gewoon verbranding. Technisch gesproken, dat maakt geen verschil. Het ene gebeurt sneller dan het andere. Het enige verschil tussen begraven en crematie is een symbolische. Maar als men toch de symboliek van begraven niet begrijpt, maakt het natuurlijk ook al niks meer uit. Maar bovendien, we hebben het nou niet over symboliek, we hebben het over wat er nou letterlijk gebeurt. Dat maakt dus geen enkel verschil. Als er een lichaam is, wordt het veranderd. Want de hele oude schepping wordt veranderd. Niet verwijderd, maar veranderd. Toen de Heer verheerlijkt werd, toen de Heer verscheen in zijn verheerlijkte gedaante, stond hij toch ook niet een paar meter verder naast zijn oude lichaam? Ik stap even uit, ik doe even mijn verheerlijkt lichaam aan, want dat is een kleed, dat weet u. Ik verkleed me even en het oude leg ik hier zo lang neer. Zo was het niet. Ja, het is wat plastisch voorgesteld, maar heel reëel, zo zit het gewoon. Zijn lichaam werd veranderd op dat moment. Hij kreeg een verheerlijkte gedaante. En daarna ook weer terug, maar het is duidelijk wat het voorstelt. Die oude schepping wordt dus in zijn geheel veranderd. Dat gebeurt dus ook eventueel met het dan bestaande Jeruzalem. Je kunt niet zeggen dat het een verwoesting is, je moet zeggen dat het een verandering, namelijk een verheerlijking is. Maar zo moet je tegen elk offer aankijken. Het gaat in vuur. We zeggen, wij wordt erg, nou is het weg. Maar de werkelijkheid is dat het juist verheerlijkt wordt en opstijgt tot God. Dat is symbolisch, maar dat is wat met de hele schepping uiteindelijk gebeurt. Nou, dan laten we het eerst bij en dan gaan we echt koffie drinken. En wij gaan dan weer terug naar Jesaja 37. Waar je Hizkia dan ook in tweede instantie tot de Heer gaat en bidt en zegt, o Heer, gij God van Israël die tussen de cherubim woont, vers 16 en dan vers 17. O Heer, neig uw oor en hoor, Heere, doe uw ogen open en zie en hoor al de woorden van Sanherib. Dat betekent dus lees al die woorden van Sanherib hier in deze brieven. Dat heet horen of ook zien. Dat kan allebei. De woorden van Sanherib die gezonden heeft om de levende God te honen. Eerst was het dus Rabsake die het deed, daarna was het Sanherib zelf die het deed. En ik zei al, die beide beesten in Openbaring 13 doen het ook inderdaad allebei. Waarlijk, heren, hebben de koningen van Assyrië al de landen, mitsgaders dezelfde landerijen, verwoest. Dat wil zeggen, Hizkia zegt nu, heer, wat in die brief staat, is voor een deel waar. Want inderdaad, de koningen van Assyrië hebben inderdaad al die landen en dus ook der landerijen, het land letterlijk zelf dus, verwoest. Want land kan ook natuurlijk opgevat worden op de manier waarop wij het ook doen. Een land, namelijk een volk, een natie. Maar daarna staat er landerijen, dat wil zeggen ook inderdaad is het land zelf verwoest. En waarlijk hebben de koningen van Assyrië, vers 19, hun goden in het vuur geworpen. De goden van al die landen. Want dat is wat je met afgoden doet, hè. Die schijnen te moeten verbranden, want als je ze niet verbrand, blijven ze op een of andere wijze toch bestaan. Alleen verbranden schijnt afdoende te zijn. En dat is ook gebeurd. Die koningen van Assur hebben dus de goden, de afgodsbeelden dus, van al die volkeren die ze veroverden, verbrand. En dat kon, want zij waren geen goden, maar het werk van mensenhanden, zegt Hizkia. Die begrijpt dat het kon, hè. Het waren ook geen echte goden. Ze worden wel goden genoemd, maar wij kennen maar één God. Dat is wat Paulus later ook schrijft aan de Korintiërs. Er zijn wel vele goden, maar wij noemen dat geen goden, omdat wij er maar één erkennen. Zij waren geen goden, maar zij waren het werk van mensenhanden. Hout en steen. Daarom hebben zij die verdorven, of daarom hebben zij die kunnen verderven. Dus die grootspraak van Rabsake en Sanherib van, waar zijn nou al die goden van al die landen? Die doorziet Hizkia, die zegt, ja, goden, we zijn alleen maar beeldjes, leuk voor de sier, de schorste mantel. Stukje handarbeid, iets, culturele waarde misschien nog en zo, leuk voor het museum, maar je kunt het zo in het vuur werpen en verbranden. Dat kan dus wel. Maar inderdaad, die landen, met deze goden, die landen zijn inderdaad verwoest geworden of veroverd. En dan zegt Hizkia tot de Heer, nu dan, Heere, onze God, verlos ons uit zijn hand, opdat alle koninkrijken der aarde zullen weten, want dat is de gedachte. De vertaling is goed hoor, maar ik lees het opzet even anders. Er staat zo, aldus zullen alle koninkrijken der aarde weten dat gij alleen de Heere zijt. Dat gij alleen Jehovah zijt. En de naam Heere is hier natuurlijk duidelijk gebruikt in de betekenis van ik ben die ik ben. Namelijk, hij is dan de enige God. Dus hij doet een beroep op de Heer, opdat die hen, Israël, Jeruzalem, zal verlossen. Niet ter wille van Jeruzalem, maar of van Israël, maar ter wille van de Heer zelf, opdat die verhoogd zou worden onder alle volken. Dat is een gedachte die vaker in de Bijbel voorkomt. Je zou natuurlijk kunnen denken dat Hizkia dan ook van zijn diplomatie gebruik maakt tegenover de Heer. Want het is natuurlijk duidelijk dat Hiskia en de zijnen er wel degelijk belang bij hadden verlost te worden de hand van de Assyriërs, vanzelfsprekend. Hiskia zou het ongetwijfeld eventueel met de dood moeten bekopen, als hij niet gered zou worden. Maar toch zegt hij, Heer, verlos ons opdat u verheerlijk zou worden, opdat alle koninkrijken der aarde zouden weten dat gij alleen de Heer zijt. Dat is in ieder geval een argument waar de Heer naar zou moeten luisteren. En zo is het ook. Het lijkt wat schijnheilig, moet ik eerlijk zeggen. Maar aan de andere kant, we vinden zo'n gebed vaker in de Bijbel. Daniel doet dat bijvoorbeeld ook zo. De gedachte is, de psalmist doet het ook, of de psalmisten doen het ook vele malen zo. Die zeggen, Heer, verlos ons, want daardoor zult u verhoogd worden. Nee, het hoeft niet schijnheilig te zijn, maar de mensen die het bidden hebben natuurlijk toch ook zelf belang hierbij. En ze bidden alleen alsof de Heer er maar alleen belang bij zou hebben. En dat is natuurlijk maar de helft van de waarheid. Maar niettemin, de Heer had er ook belang bij. Dat is nou precies de gedachte trouwens, die, ik zei al, die vaker gebeden wordt, bijvoorbeeld door Daniel. En in de psalmen wordt die gedachte ook zo naar voren gebracht. En het is ook heel, heel concreet. Want de Bijbelse gedachtegang is deze, dat in het verleden door het ongeloof van Israël, de God van Israël onder de heidenen bespot wordt, gesmaad wordt. En dat door het geloof van Israël in de toekomst, die God van Israël alsnog onder de heidenen verheerlijk zal worden. En daar gaat het ook om. Niet alleen hier, maar ook wanneer deze dingen vervuld zullen worden. Zeker ook in de toekomst. Want die God die Israël, dat kleine overblijfseltje, hè, die God die Israël zal kunnen redden uit de hand van alle volkeren die zich tegen Israël gekeerd hebben, die God zal uiteindelijk verheerlijkt worden en zijn koninkrijk op aarde oprichten. Dat is de gedachte. Heel in het klein vinden we die gedachte bijvoorbeeld ook terug bij de uittocht uit Egypte en de verovering van Canaan, waarbij de spionnen, weet u wel, de verspieders, in Jericho aankomen. En er blijkt toch iemand te zijn, een dame, een madame bedoel ik, maar goed, een dame, die zegt, ja, die God die heeft die Israëlieten verlost uit Egypte. En die lui die komen hier staan, hier straks voor de deur, voor de poort van Jericho. Ik kan maar beter voor die God kiezen, voor die God van Israël. Want daar kunnen wij helemaal niet tegenop. Het is maar één echte God, dat is die God. En dus, zorgt zij voor de redding van deze verspieders, opdat zij zelf later ook gered zal worden. Maar dat komt natuurlijk omdat ze de God van Israël aanvaard heeft. Die God die machtig was om Israël uit Egypte te verlossen. En waarvan ze dacht dat die God ook machtig was om hen het land Canaan te geven. En zo gebeurde dus ook. Maar dat is een kleine voorafschaduwing van wat later en met name in de toekomst ook zal gebeuren. Want de verlossing van Israël en van Jeruzalem en van het Jodendom in het algemeen, uit de hand van de tegenstander, uit de hand van Babel zou je moeten zeggen, dat is inderdaad aanleiding voor de verhoging van de God van Israël onder al de volkeren. En over al die volkeren zal hij inderdaad zijn koninkrijk oprichten. Want hij is die God, vers 16, die hemel en aarde gemaakt heeft. Een God namelijk die de enige God is en dus de God is van alle koninkrijken der aarde. Eveneens, vers 16. Hij woont tussen de cherubim, want hij is de eerstgeborene. Nog steeds, vers 16. Nou, dus, vers 20. Nu dan, Heer onze God, verlos ons uit zijn hand. Zo zullen alle koninkrijken der aarde weten dat gij alleen, Jehovah, gij alleen de Heere zijt. Dat gij alleen zijt, ik ben die ik ben. Dat was het gebed. Van Hiskia, het gebed van Hiskia tot de Heer. Hiskia krijgt ook antwoord van de Heer, maar via de mond van Jesaja. Nou, zelfs dat nog niet. Het gaat wel via Jesaja, maar Jesaja heeft ook personeel, dus die stuurt ook zijn boodschappers erop uit. Hè? Want er staat in vers 21, toen zond Jesaja, de zoon van Amos, tot Hiskia om te zeggen. En er komt het antwoord op het gebed van Hiskia. Alzo zegt de Heer, de God Israëls, dat gij tot mij gebeden hebt tegen Sanherib, de koning van Assyrië. Heb ik gehoord, staat er dan achter. Maar het betekent gewoon dat dit het opschrift is van de brief. Het onderwerp is namelijk dat gij tot mij gebeden hebt tegen Sanherib, de koning van Assyrië. Er staat dan boven zo'n brief, weet je wel. Betreft, dubbele punt. Hè? Uw referentie, onze referentie en weet je veel wat allemaal. Nou, dit gaat dan over dat gij tot mij gebeden hebt tegen Sanherib, de koning van Assyrië. Nou, en dan komt het antwoord. Dit is het woord dat de Heere over hem gesproken heeft. De jonkvrouw, veracht u. De jonkvrouw. De jonkvrouw, wie is dat nu weer? Dat is de dochter van Sion. De erfgename betekent dat. De erfgenaam van Sion. Zij is namelijk degene die Sion, oftewel Jeruzalem, zou erven. En dus zal erven. Wie woont er dus uiteindelijk in Jeruzalem? De dochter van Jeruzalem uiteraard. Hè? Dat wil zeggen Israël. Maar hier wordt de term van toepassing gebracht op het overblijfsel in de dagen van Hiskia. Maar het zal duidelijk zijn dat deze uitdrukkingen normaal gebruikt worden in verband met het overblijfsel in de dagen van de Heer Jezus. Dat wil zeggen in de toekomst. Israël wordt pas aangeduid als de dochter Sions wanneer het tot bekering tot de Heer gekomen is. Wanneer het de naam des Heeren heeft aangeroepen. Wel, hier heeft het de naam des Heeren aangeroepen, want de koning van Israël heeft dat namens Israël gedaan. Zodat je dit moet interpreteren alsof Israël tot geloof gekomen is. Dat is het plaatje eigenlijk. En dus geeft de Heer antwoord en doet belofte aan dit Israël. Iets dergelijks vind je inderdaad ook in het gebed van Daniël 9 bedoel ik. Waar Daniël bidt tot de Heer en belijdenis doet van de zonde van het volk. En daarna een beroep doet op Gods barmhartigheid, goede tierenheid en genade en hoe het allemaal heet mag. Waarna de Heer tot Daniël zegt, wel, over 70 weken zal het koninkrijk opgericht worden. En hier komt ook zo'n soort antwoord, hè. Nou, de jonkvrouw, die de dochter van Sion veracht u, wordt gezegd tot Sanherib. Nou, via, hè. Zij bespot u, de dochter van Jeruzalem schudt het hoofd achter u. Dat is ook een kwestie van bespotten. Eerst is dochter van Sion, dan dochter van Jeruzalem. Sion is dus gewoon Jeruzalem, in ieder geval in dit vers. En hier gaat het over de redding van Jeruzalem. Om degene die Jeruzalem zullen beërven. En zij bespotten die heidenen. Want, Psalm 2, gaan we weer, Psalm 2. Waarom woeden de volken van Israël? En waarom bedenken de natiën, de heidenen, dus ijdelheid? Waarom beraadslagen zij tezamen? Hè? Wat doen ze namelijk? Zij beraadslagen tezamen tegen God en zijn gezalde. Hier uitgebeeld door Sanherib en Rabsakee, die de Joden vertegenwoordigt. Daarom sprak hij ook in het Joods immers. Ze beraadslagen wel tezamen, maar wat staat er dan in Psalm 2? Wat doet God eraan? God wordt ermee geconfronteerd en wat doet hij eraan? Niks, hij lacht alleen. Ja, die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Nou, dat is hier ook zo dus. Want dit spreekt over dezelfde gebeurtenissen als waarover Psalm 2 spreekt. En voor het gemak pas ik het maar even uitsluitend toe op de toekomst dan. Op het verleden is iets ingewikkelder, maar misschien kom ik er zo nog even op terug. Want in de toekomst zullen die heidenen optrekken tegen Jeruzalem. Hè? Het beest en de valse profeet, of hoe ze dan maar heten mogen. En de Heere bespot hen. Maar degene die tot de Heer bij de Heer horen, het overblijfsel, bespot hen dan dus ook. In verband met Psalm 2 zeg ik altijd, en wie woont er nou in de hemel? Want er staat, die in de hemel woont zal lachen. Maar wie woont er in de hemel? Ja, de Heer. Ja, goed. Maar wie woont er nou in de hemel? Wij dus, de gemeente. We, hè? Ja, nu ook. Hè? Ja, tuurlijk. Ja, wij wonen toch ook in de hemel? Goed. Dus wij bespotten hen net zo goed. Wij lachen er ook om wat die volkeren doen. Ja, niet van gelukzaligheid of zo, maar gewoon van spot natuurlijk. Hè? Niet dat we het leuk vinden. In de zin van dat het een kostelijk vermaak is. Maar het is geen beter vermaak dan leedvermaak, denk ik wel eens. Hè? Of denk ik wel eens, dat is een bekende Nederlandse zegswijs, heet dat. Hè? geen mooier vermaak dan leedvermaak. Maar inderdaad, wij spotten daarmee. Want die lui die hebben allemaal inderdaad een grote mond. Je moet die lui maar eens horen. De heren politici, hè? Allemaal plannenmakerij. En wij lachen daar gewoon om, omdat we weten dat het toch maar grootspraak is, hè? Ze spreken grote dingen tegen de Alleroosten. Daar kun je alleen maar de spot mee drijven vanwege de domheid waarmee het eigenlijk gebeurt. In ieder geval, in onze ogen is het dom. En daar gaat het maar om. Dus wij bespotten ze. Dat doet de heer ook, die zegt ik heb immers mijn koning gesteld over Sion. We maken zich druk over, die koning is al lang geregeld. Die is al aangesteld, die is al gezalfd. En dan kunnen ze nog wel tekeer gaan, maar er helpt geen lieve moeder meer aan, heet dat geloof ik. Hè? Of zoiets. Dus bespotten. Wel, wij doen dat nu, maar Israël doet dat straks om precies dezelfde redenen. Israël is in de toekomst Ami, het volk van God, de God waarover de Heer zich ontfermd heeft. En daarom bespot het de tegenstander. Dat is wat hier staat. De jongvrouw, de dochter van Sion, veracht u. Zij bespot u. De dochter van Jeruzalem schudt het hoofd achter u. Want, vers 23, wien hebt gij gehoond en gelasterd? En tegen wie hebt gij de stem verheven en uw ogen omhoog opgeheven? Tegen wie? Wel, tegen de heilige Israëls. Dat is de term die voor de Heer nogal eens gebruikt wordt hier in Jesaja. Hij heeft gesproken dus, woorden gesproken, lasteringen gesproken, tegen de Allerhoogste. Dat is wat van het beest gezegd wordt. Waarvan beide beesten, het Openbaring 13. En heeft de heilige Israëls gehoond. Ik meen zelfs dat zo ongeveer dezelfde term gebruikt wordt in verband met Goliath. In ieder geval gehoond. De heilige Israëls geloof ik ook dat die term daar gebruikt wordt. Maar ik zou het niet met zekerheid kunnen zeggen, maar het gaat toch om dezelfde dingen. In ieder geval staat er vers 24, door middel van uw dienstknechten hebt gij Jehovah gehoond. Gij hebt namelijk gezegd, ik heb met de menigte mijner wagenen beklommen de hoogte der bergen, de zijde van Libanon, de hellingen dus van de Libanon, en ik zal zijn hoge cederbomen en zijn uitgelezen dennenbomen afhouden, en ik zal komen tot zijn uiterste hoogte in het woud zijn schone velds. Dat betekent in ieder geval dat deze Sanherib zich verbeeldt dat hij deze hoge positie zelf bereikt heeft. Waarbij je natuurlijk bij Libanon hier zou kunnen denken letterlijk aan de Libanon, want die zal die wel veroverd hebben, dat is duidelijk. Die koningen komen altijd via het noorden naar Jeruzalem en er zijn ze Libanon al gepasseerd. Maar overdrachtelijk kun je Libanon best opvatten als Israël, hoor. Omdat Israël met Libanon bij gelegenheid vergeleken wordt. Hoe dan ook, het gaat om die hoge cederen van de Libanon. Maar deze man heeft gezegd dat hij zelf die cederbomen zou afhouden en zal komen tot zijn uiterste hoogte. Staat nog steeds in vers 24. En daarbij moet je eigenlijk denken aan Satan zelf, die zijn troon zou stellen boven de Allerhoogste. En dat zou Satan doen. Maar het beest wat zou verschijnen, zou komen in de kracht van Satan. Dat is Openbaring 13. Want van het eerste beest in Openbaring 13, eigenlijk dus Sanherib in dit geval, staat dat de draak gaf hem zijn grote kracht. En van het tweede beest, hiervoor gesteld door Rabsaké, de valse profeet, antichrist, hoe je maar heet, wordt gezegd, en hij sprak als de draak. Dus beide beesten in Openbaring 13 worden geassocieerd met de draak, met Satan zelf dus. Want de draak is die draak uit het voorgaande hoofdstuk, Openbaring 12 namelijk, de oude slang, de draak, de Satanas, de duivel, of hoe je maar heten mag. En Satan zou zijn troon stellen boven God, maar die figuren hier op aarde zouden dat ook. Zouden zich ook als God laten aanbidden, in plaats van God. En dat is wat hier ook waarop gewezen wordt, namelijk de hoogmoed van deze Sanherib, historisch gezien in ieder geval, maar profetisch spreekt het over die beide beesten. Gij hebt de Heere gehoond en gij hebt gezegd. Dat was vers 24. En daar zie je dus wat voor lasteringen dan deze figuur ook zeggen zal in de toekomst. Want er staat in de profetie steeds, hij zal grote dingen spreken tegen de Allerhoogste, of in plaats van, tegen, in plaats van de Allerhoogste. Dat betekent dat hij zal spreken in plaats van, en dus zichzelf als God zal stellen. En wat zegt hij dan, bijvoorbeeld? Nou, dat staat hier. Dat hij door zijn kracht, zijn eigen kracht, het alles bereikt heeft, enzovoorts. En hij zegt dan ook vers 25, ik heb gegraven en de wateren gedronken en ik heb met mijn voetzolen alle rivieren der belegerde plaatsen verdroogd. Dus hij kon water aanleggen en hij kon water weer tegenhouden, zal ik maar zeggen. En water staat voor leven. De gedachte is dat hij het leven volledig in zijn hand had. Letterlijk zal dit ook wel gebeurd zijn. Rivieren dempen enzovoorts. Ja, ik moet daarbij denken natuurlijk aan de veel latere verovering. Een paar honderd jaar later, de verovering van Babel. Babel werd namelijk door de Medo-Persen, door de Meden eigenlijk, door de Meden en de Persen veroverd, door de Eufraat af te dammen, zodanig dat de Eufraat om Babel heen liep. Vroeger liep namelijk de Eufraat dwars door Babel. Maar ze hebben daar een dam in gelegd en een omleidingskanaal gegraven, zodat de Eufraat in Babel zelf droog viel, zodat men over de bodem van de opgedroogde Eufraat de stad binnenliep. En aldus Babel veroverde. Het was in diezelfde nacht werd Belshazzar gedood, weet u wel, van Daniel 5. Die gelegenheid was dat. Dus dat werd toen gedaan. Niet dat het daarover gaat hier, maar men zal dat soort kunstjes wel eens vaker uitgevoerd hebben natuurlijk. Hè? Water heeft trouwens altijd een rol gespeeld, ook waar het mogelijk was in de strategie. We hadden in Nederland zelfs de waterlinie. Ja. En dus hebben ze Leiden ook nog eens ontzet, was het zo niet? Ja. Dat moet jij weten, was in jouw tijd geloof ik. Nee, jouw plaats, sorry. Waar we met platboomde vaartuigen, we wisten nooit wat het was, als je maar wist hoe je schrijven moest. Waar platboomde vaartuigen de stad ontzetten. Nou, laat maar zitten. Hij zegt dus, ik heb gegraven en de wateren gedronken en ik heb met mijn voetzolen alle rivieren der belegerde plaatsen verdroogd, om die plaatsen het water te ontnemen. Wel, bij Jeruzalem zou hij dat niet hoeven doen, want daar vergiste hij zich in, want Hiskia was de man die inderdaad die waterleiding in Jeruzalem had aangelegd, weet u wel, de vijver van Siloam, weet u nog dat we het daarover gehad hebben? Het veld des volks en dat soort dingen meer, weet je niet, ja. Want Hiskia is een type van de Heer en die legt dus de waterleiding aan, uiteraard. Jazeker.
Ik was daar even mee bezig geweest. Ik lees wel dat Jeskier dat gedaan heeft, maar er staat geen gedetailleerde beschrijving van. Hè?
Nee.
Maar moet je dan, is dit die geschiedenis van Ezekiel? Maar dat Jeskier die waterleiding aanlegt, is dat niet verder in het woord alleen maar een
voor een paar keer gezegd, maar het wordt niet uitgebreid beschreven. Maar het is wel bekend wat het was, want het heeft tot een lengte van jaren bestaan. En je kunt het nu nog bekijken. Het is allemaal weer uitgegraven, ja. Het is allemaal teruggevonden. Dus het is een watervoorraad, een vijver gewoon. Siloam is dat. Heeft men aangelegd waar water verzameld werd. En vandaar, het was inderdaad een leidingensysteem aangelegd. Ten behoeve van de inwoners van Jeruzalem, ja. Maar water is leven. En er gaat om levend water was dit, hè. Stromend water. Een waterleidingssysteem, ja. Vanuit Siloam. Waarbij Siloam een uitbeelding is. Zoals ook uit Johannes 9 blijkt. Siloam was de uitbeelding van het oude verbond. De vijver. Siloam betekent namelijk samengestroomd. Dat wat bijeengebracht is aan water uiteraard. En die stilstaande water in de vijver is een beeld van het oude verbond. Want u weet hoe het met die blinde was. Die blind geboren werd gezonden naar Siloam. En moest zich daar wassen. Dat is een beeld van de wet, het oude verbond, dat wil zeggen alles wat God gesproken had. Maar nadat deze blinde man eerst een ontmoeting had gehad met de Heer, moest hij naar het water gaan, moest hij zich reinigen in het oude verbond, om zo te zeggen, en daardoor zouden zijn ogen geopend worden. Zo is het ook natuurlijk. Als je een ontmoeting met de Heer gehad hebt en je leest dan het Oude Testament, dan blijkt dat je dat begrijpen kunt. Dan zie je ineens wat. Maar dat is wat ik er straks voor de pauze al heb staan te vertellen. Wij hebben een ontmoeting met de Heer gehad, en dus begrijpen van het oude verbond nou het een en ander. Dat is het eigenlijk, hè. Maar om even verder te gaan, Siloam is een beeld van het oude verbond, maar de stromende water in de leidingen vanuit Siloam naar Jeruzalem, dat is natuurlijk stromend en dus levend water, en dat is het nieuwe verbond. Maar het nieuwe verbond komt voort uit het oude. Hoe dat precies liep, weet ik niet. Dat zou ik echt niet kunnen vertellen. Het is natuurlijk eerst voor gezorgd dat het water daar verzameld werd. Naar die voorraad. Maar zo gaat het altijd. Hè? Ik weet, nu doen ze dat niet meer. Maar vroeger werd het water in Nederland ergens vandaan opgepompt. En in de watertoren gepompt. Nou, dat is dan Siloam. Dat is de grote watervoorraad. En van daaruit stroomt het naar elke kraan die maar open gaat. En dat is dan de gedachte. Maar eerst heb je die voorraad. Maar de gedachte is, je hebt een voorraad en daaruit wordt geput. Die voorraad, hoe die dan tot stand gekomen is, doet er nou niet toe. Die voorraad is het oude verbond. En daaruit stroomt het water en dat stromende water is het nieuwe verbond. Dus het woord, water is woord, hè. Dus het woord, namelijk het nieuwe verbond. De andere vijver in Jeruzalem speelt ook zo'n rol. Die zit wat anders in elkaar, maar het gaat om hetzelfde. Dat is namelijk het water van Bethesda. Niet in Johannes 9, maar in Johannes 5. Dat is ook stilstaand water. Daar kun je ook verder niks mee, want het is het oude verbond en dat is dus een bediening des doods. Je kunt erin verdrinken. Als je als kreupel erin terechtkomt, dan verdrink je erin, denk ik. Behalve dan wanneer eerst een engel in het water is afgedaald, daar is de ontmoeting met de Heer dus, want de Heer is die engel. Hè? En als die engel daarin is afgedaald, komt het water tot leven. Komt in beroering, dan wordt het dus levend water, betekent dat. En als je dan in het water terechtkomt, word je genezen. Als kreupelen. En daar meer speciaal gaat het om de eerste die erin komt, want het is een beeld van de gemeente uiteraard. En ook van het overblijfsel, want de gemeente is een overblijfsel. Want het lag er helemaal, het ziekenhuis lag vol met zieken, maar er werd er maar één genezen, zoals u weet. Hè? En dan zegt u misschien, maar hij werd niet genezen doordat hij in het bewegende water terecht was gekomen. En dan zeg ik, jawel. Maar ik bedoel het nou overdrachtelijk natuurlijk. Hè? Want de Heer is dat levende water. Of dat levende water vloeit uit zijn binnenste. En wat is er in zijn binnenste? Moeilijk hoor. Het levende water vloeit uit zijn binnenste. Wat is in zijn binnenste? Siloam. De wet, het woord van God. De wet was geschreven in zijn hart. De stenen tafelen in hem. En daaruit vloeit dus levend water. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Hetzelfde als leidingwater stroomt uit Siloam. Het is ook hetzelfde als, maar die is nog moeilijker, dat er een rivier stroomt van onder de dorpel, oftewel van onder het altaar van de tempel, oftewel eigenlijk vanuit de Ark des Verbonds, als u het mij vraagt. Want in de Ark des Verbonds liggen de twee stenen tafelen, dat is Siloam dus. Daar ontspringt dus een rivier. Maar je merkt wel, dat herhaalt zich. Hè? Het is gewoon een beginsel wat overal wordt toegepast. Nou, waar waren wij? Vers 25. We waren even wat verdwaald. Want daar zegt, daar wordt van Sanrib gezegd dat hij zegt, ik heb gegraven en wateren gedronken en ik heb met mijn voetzolen alle rivieren der belegerde plaatsen verdroogd. Dat kon je wel zeggen, maar in Jeruzalem was er ook een die water kon aanleggen. En de Heer zelf is degene eigenlijk die dat doet. En als Sanrib zegt, dat heb ik gedaan, dan zegt de Heer, ho, 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 ho. Dat was jij niet, dat was ik die dat deed. En dat staat ook verderop. Dat staat namelijk vers 26. Heb jij niet gehoord dat ik zulks lang tevoren gedaan heb? Wat Sanherib dan letterlijk precies gedaan heeft, is niet duidelijk. Maar in ieder geval heeft hij zich met de waterhuishouding bezig gehouden. Maar de Heer zegt, heb je niet gehoord dat ik zulks lang tevoren gedaan heb? Namelijk, dat van de oude dagen af geformeerd, of vormgegeven heb. Want de Heer zelf heeft zich met waterhuishouding bezig gehouden. En nou komen we toch bij een groot onderwerp, hoor. He? Want dan hebben we het niet alleen maar over het woord, maar we hebben het zelfs over letterlijk water. Want we hebben het nou over Genesis. Genesis, we hebben het over Genesis. Heel ver terug, hè? Genesis 1, vers 2 dus. En anders Genesis 1, de derde dag, dat kan ook. Ja, toen het droge land uit het water kwam enzovoorts. Hè. De wateren werden verzameld in één plaats en het droge land werd gezien. Dat kan ook. Hè. En later kun je natuurlijk nog praten over de zondvloed. Dat was een herhaling van daarvan eigenlijk. Sommigen noemen het een nawee, maar zoiets was het. Een soort herhaling daarvan. Maar daarna zou je kunnen praten over de wateren van de Schelfzee. Ja, en over de wateren van de Jordaan. Maar eigenlijk is dat allemaal een uitwerking van wat aanvankelijk gebeurde, namelijk in Genesis 1 vers 2, waarbij de toenmalige aarde, voor Genesis 1 vers 2 eigenlijk, waarbij de toenmalige aarde, die wereld die toen was, door water vergaan is. Ik citeer het nou maar uit 2 Petrus 3, dat is makkelijker. Want willens is er dit en onbekend, dat de wereld die toen was, door de wateren vergaan is. En dat daarna opnieuw de wateren teruggedrongen zijn en het droge land alsnog weer uit het water tevoorschijn is gekomen. Dat is wat op de derde dag gebeurde. En dat is van zo groot belang, omdat het namelijk ten grondslag ligt aan het hele bestaan van deze wereld. Een wereld die eigenlijk in de wateren, en dus in het woord van God, en dus ook in het oordeel, is ondergegaan, maar die waaruit niettemin toch iets is overgebleven in onze dagen, opdat daardoor de verlossing tot stand zou komen. Ik sta wat te aarzelen, want moet ik het nou allemaal vertellen. Maar de gedachte is soms in de Bijbel, ik zal proberen of ik het vinden kan. De gedachte is namelijk soms dat het de hele heilsgeschiedenis vanaf Genesis 1 tot en met de jongste dag, zal ik maar zeggen, wordt beschouwd als één grote zonvloed. Eén grote regenbui. Ja, in de beeld dachten ze dat al, maar daar gaat het nou niet over. Maar het is inderdaad zo dat dat gesproken wordt over de wereld waarin wij leven als een wereld die continu bedreigd wordt door water. En als God er niks aan doet, dan loopt hij volledig onder. Ik ben aan het zoeken, maar ik kan hem weer niet vinden. Ja, ik dacht dan een beetje aan Psalm 104, maar wat was die andere nou van die ik laatst besproken daarvoor? Even zoeken. Ik heb hem. Psalm 29 is dat. Daar staat boven Gods majesteit in het onweer. Staat u mij toe dat ik even lach. Gods majesteit in het onweer. Even maar hoor. Want met zulk majesteit hebben we niet veel affiniteit, uiteraard. Maar niettemin gaat het over onweer. Hè? Er staat namelijk op Psalm van David. Geeft aan de Heer, gij kinderen der machtigen. Geeft aan de Heer eer en sterkte. Geeft aan de Heer de eer zijns naams. Aanbid de Heere in de heerlijkheid des heiligdoms. Waarom? En dan komt er een toelichting in 7 punten. Namelijk, punt 1, de stem des Heeren is op of over of boven de wateren, oftewel de God der Ere dondert. Er is dus inderdaad een God van het onweer, Donar, weet je wel, die van de donder. Maar het is Jehovah, niet Donar. De God der Ere dondert, oftewel de Heer spreekt. De stem des Heeren is op de water, is hetzelfde als de God der Ere. De God die eerst moet ontvangen, dondert. Want het geluid van het onweer wordt beschouwd als de stem van de God des hemels. Er staat dus drie keer hetzelfde in vers 3. De stem des Heeren is op de wateren of over de wateren. Oftewel de God der Ere dondert. Oftewel de Heere is op of over de grote wateren. Het is de stem des Heeren die daar is, maar dus is de Heer zelf daar. En dat betekent dat hij daar macht over heeft, over die wateren. Welke wateren? De wateren van die onweersbui, uiteraard. En dan, vers 4, de stem des Heeren is met kracht. Dat is punt 2, de stem des Heeren is met kracht. En dan punt 3, de stem des Heeren is met heerlijkheid. Dan punt 4, vers 5, de stem des Heeren breekt de cederen. Dat is het onweer dus, slaat in de bomen en die breken af. Als de bekende lucifershoutjes. Dus de stem des Heeren breekt de cederen. Ja, de Heere verbreekt de cederen van Libanon. Leuk, hè? Daar hadden we het net over. Dat Sanherib zei, dat doe ik. De cederen van de Libanon breken. De Heer zegt, ho, 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 dat is wat ik gedaan heb. En hier staat het ook. Hè? Nou, dan verder. Vers 6, hij doet ze namelijk huppelen als een kalf. Dan springen de cederen dus, hè? Die staan er zo trots en stijl overeind, maar ze huppelen als een kalf. De Libanon en Sirion huppelen als een jonge eenhoorn, maar het gaat hier inderdaad over de bomen van dat bos daar op de Libanon, die geveld worden. Want huppelen wil gewoon zeggen dat ze niet stilstaan, hè? Ze springen wat rond. Omdat de bliksem erin slaat, een onweersbui en stormen enzovoorts, beweegt het zwaard aan alle kanten, dat is huppelen. Nou goed, als een kalf, oftewel een jonge eenhoorn staat er, maar u weet het, hè, dat betekent gewoon een oeros. Dat staat er ook in de nieuwe vertaling, Wouters. Runt dus. Dan vers 7, de stem des Heren houdt er vlammen vuurs uit. Dat klopt, want de bliksem slaat in en dus gaat de zaak nog in de brand ook. En dan vers 8, de stem des Heren doet de woestijn beven. Dat is de zesde keer dat er iets staat over de stem des Heren. De stem des Heren doet de woestijn beven. Heel deze wereld hier beneden, onder de hemel, is een wereld van wateren. En een wereld die continu door wateren bedreigd wordt eigenlijk. En dus bedreigd wordt door oordeel. En in Nederland weten wij daarvan mee te praten. Niet alleen vanwege de regen, maar ook vanwege het water van de zee. Dus als het water niet van boven komt, komt het wel van beneden. Het zijn of de sluizen des hemels die opengaan, of de sluizen van de afgrond, denk ik wel eens. Zodat Nederland een aardige reputatie heeft opgebouwd in het verleden als scheepsbouwende natie. À la Noach, hè? Ja. Maar waarom dat dus is, lijkt me duidelijk. De Heer is degene die voor die wateren zorgt. En dat is wat in 2 Petrus 3 ook staat. Namelijk dat eenmaal de hemel en aarde door het water vergaan zijn. Maar dat de aarde ook nu weliswaar uit het water staat. Er steekt er bovenuit. Maar de aarde staat ook in het water in de zin van het wordt door water omgeven. Dat staat daar hoor. De aarde is uit en in het water staande. En bij de gemiddelde Nederlander is uit en in tegengesteld. Maar dat is het lang niet altijd. Hè? Het steekt uit het water, want het steekt er bovenuit. En het staat in het water, omdat het door het water omgeven wordt. En de gedachte is daarbij een heel dreigende. Namelijk, er hoeft maar niks te gebeuren of die aarde zakt weer gewoon in het water weg. En dus in het oordeel. Want tegen het licht van die restitutieleer is dat natuurlijk helemaal duidelijk. De aarde werd helemaal geoordeeld en verging door water, helemaal. Daarna is een deel van de aarde, van het land zou ik maar zeggen, van de zeebodem of hoe dat maar heet, weer opgerezen boven de wateren uit. Maar waarom? Niet omdat het dat verdiend heeft in elk geval. Dus het is een tamelijk labiele, tamelijk onstabiele aangelegenheid. De dreiging is er altijd dat de vaste landen weer overstroomd worden met het water van de zee. En wat zegt dan de schrift? Ja, want hoe komt het dat die wateren niet het land overvloeien? Wel heel eenvoudig, omdat God een uitspansel gemaakt heeft. Dat heet ook hemel, in Genesis 1, maar het heet ook uitspansel. En ik gebruik het woord uitspansel, en de Bijbel ook natuurlijk, omdat het woord uitspansel veronderstelt een naar buiten werkende kracht. Ja, letterlijk. Een naar buiten werkende kracht. En u weet, ik heb weer het beeld van die holle wereld natuurlijk. Dat denk ik niet eens bewust aan, maar dat kan natuurlijk niet anders. Goed, een naar beneden werkende kracht dan, als het anders te moeilijk is. Maar een kracht die de wateren terugdrukt. En als die kracht daar niet meer is, als dat uitspansel niet meer uitspant, hè, dan betekent gewoon dat die wateren weer omhoog of naar binnen komen en dus het land weer onderloopt. Bewijs? Genesis 6, 7, 8 geloof ik ook. Maar in ieder geval, de geschiedenis van Noach. Want daar begon het wel, hield het op met zachtjes regenen, zeggen we dan, hè. Daar begon het dus hard te regenen, maar de sluizen van de afgrond gingen ook open. Het water kwam niet alleen uit de hemel, maar het water kwam ongetwijfeld in veel grotere hoeveelheden van beneden. God hield even op met zo actief uit te spannen. Hij spande wat minder uit en hij spande zich dus wat minder in. Ja, er ging wat minder kracht van hem uit dus. Hè? Dat is het toch? En toen liep het hele zaakje weer onder. Ja, het is heel simpel, maar zo staat het recht. Want, ik haalde 2 Petrus 3 aan, ik had de Colossense 1 kunnen aanhalen, waar staat, uit hem, of door hem en tot hem zijn alle dingen geschapen, in verband met verleden en toekomst. Maar het volgende vers zegt, en hij is voor, in de zin van boven, alle dingen, dat staat op de rangorde. Hij is voor alle dingen, staat daar, maar dat betekent, hij is eerder en dus hoger in rangorde dan alle dingen. En de consequentie daarvan staat erachter. Namelijk, en alle dingen bestaan tezamen, dat is één woord, bestaan tezamen. Zij staan samen door hem. Dat wil zeggen, al die dingen blijven één geheel, die wereld blijft wat hij is. Hij valt niet uit elkaar, omdat God hoger is dan al die dingen en hij houdt ze in stand. Actief. Actief. Hij houdt ze in stand. Ja, dat was van de week een aardig programma op televisie. Dat Metropoolorkest, dat mag ik dus graag naar kijken, met een paar goede solisten. Maar dat was een programma met muziek en teksten die allemaal gewijd waren aan de natuur. En daar heb ik me enigszins aan zitten ergeren, dus ik heb me niet naar de tekst geluisterd. Want daarin werd echt, daar werd de natuur verheerlijkt, alsof die natuur God is. Dat vind ik zo erg. Men gelooft in een God of men gelooft er niet in. Maar je moet niet zeggen, ik geloof niet in God en dan iets anders tot God maken. Dat doet men. Dat heeft men over de natuur. En de ellende is, ik begin het toch steeds scherper te zien, moet ik zeggen, dat men aan de natuur precies die eigenschappen toeschrijft die de Bijbel toeschrijft aan God. De natuur schijnt een eigen wil te hebben, schijnt een plan te hebben en bovendien de natuur schijnt onwankelbaar te zijn. De mens wankelt, de mens is onstabiel, maar de natuur is stabiel. En de gedachte is dan ook dat waar de onstabiele mens zich begeeft in de stabiele natuur, dan wordt de natuur ook onstabiel. En dus vereert men die gebieden in de zogenaamde natuur die niet door de mens zijn aangetast. Hè? Eigenaardig is dat, hè? Ja, kwam door de mens zeker, hè?
Het overspannende bos.
Waar was het bos overspannen? Ja, ja, dat is ook, ook al gestrest.
Het was gestrest.
Gestrest. Ja. Ja, zo heet dat tegenwoordig, ja. Gestrest.
Ja. Ja.
Jongens, dit is dus gewoon dwaasheid. Wat de schrift ons leert is het tegenovergestelde. De schrift leert ons dat de natuur onstabiel is. En als de mens niet voor de natuur zorgt, dan houdt die natuur zelfs op te bestaan. Omdat de natuur van nature zichzelf vernietigt. Vraag het aan de tuinman. Hè? Je mag het mij ook vragen, neem ik even mee. Even mee naar huis. Hè? De natuur verwoest namelijk zichzelf. Of het wordt een grote chaos, of het verdwijnt helemaal. Eén van de twee. Maar tussenoplossingen zijn er, is een kwestie van tijd alleen maar. De natuur is niet stabiel, de natuur is niet in evenwicht. God is in evenwicht. Niet de natuur. En God is degene die de natuur in stand houdt. En als je God niet kent of wil erkennen, dan zie je de natuur en zegt, hé, wat merkwaardiger blijft bestaan. Dus is het in evenwicht. Maar het is niet in evenwicht. God houdt het gewoon vast. Want dat is wat er staat. Dat is niet alleen de strekking van deze psalm 29 hier. Want hier in psalm 29 gaat het over dat de aarde, de natuur, de schepping al zodanig onder invloed staat van het oordeel wat er over uitgesproken is. Onder water zal ik maar zeggen. En dat is eigenlijk de natuurlijke gang van zaken. Maar de God die daarboven staat en hij houdt het in stand. En dat is psalm 29 is daar misschien niet al te duidelijk in. Maar psalm 29 legt in ieder geval verband met de oorspronkelijke wereld die door water vergaan is. En de wereld die nu is, die uit het water oprijst, maar die er met groot gemak ook zomaar weer in wegzakt als hij er niks aan doet. Hè? De hele schepping is eigenlijk te beschouwen als één groot zondvloedverhaal. Ik bedoel de geschiedenis van de wereld waarin wij leven. Je zou zelfs de hele tijd van Adam tot aan de jongste dag kunnen vergelijken met de situatie van Noach en de zijnen in het schip. Helemaal één zondvloedverhaal, want dat is het eigenlijk. Ik ben ook stellig van overtuigd dat de zondvloed in feite een type is achteraf van de vloed uit Genesis 1 vers 2. Dat is de enige echte verklaring die ik ervoor heb. Want voor de rest vind ik het alleen maar waterverspilling. Als u dat wat zegt. Wat is het nou voor een kunst, voor een rare truc om, moet het nou zo, moet je nou die hele aarde onder water laten lopen? Het is al zo onwaarschijnlijk en dat moeten we allemaal nog slikken ook, hè, zoiets. Hè. Nee, het is een illustratie achteraf van wat met de schepping aan de hand is. En nog steeds is. Peter zegt niet voor niks dat hij nog steeds in het water en uit het water staat. Het is nog steeds aan die stormen onderhevig. En het verhaal van de Heer die op het water loopt, of het verhaal van de schip wat schipbreuk leidt enzovoorts. Dat is allemaal een uitbeelding van de situatie van de mens, of meer speciaal de gelovige in deze wereld, die in water staat en daarin ook vergaat, eigenlijk. Ware het niet dat God hem in stand houdt. En dat is wat je dan vervolgens ziet in psalm 104, dat heb ik ook kort geleden besproken dus. Psalm 104, waarboven staat Gods heerlijkheid in de schepping. Maar daar staat, daar in die psalm 104 wordt een beschrijving gegeven van de wereld zoals die nu bestaat. En dat mede aan de hand van wat in Genesis 1 staat over die zogenaamde scheppingsdagen. Maar er wordt een beschrijving gegeven van de wereld zoals die in die dagen ontstaan is. En dan staat er niet dat er rivieren stromen, maar dat de Heer dat doet. En niet dat de bergen zelf oprezen en de dalen daalden, maar dat de Heer dat deed en op de plek wel die hij voor hen bepaald had. En daarvan staat in vers 9 van psalm 104, gij hebt een paal, een grens gesteld die zij niet overgaan zullen, die wateren. Dat is niet een natuurlijk evenwicht, dat is de hand Gods die zorgt dat zaakje niet in elkaar valt. En hij is degene die de fonteinen, vers 10, uitzendt door de dalen. Dat zijn gewoon de rivieren en beken en zo, hè. Hij is degene die dat doet, dat zij tussen de gebergten heen en wandelen. En die rivieren drenken al het gedierte des velds. En de woudezels breken er hun dorst mede en dat soort dingen meer. Dat wil zeggen, de Heer heeft dat gedaan. De Heer heeft dat aangelegd. En zo gaat die hele psalm verder. Alles wat er bestaat in deze wereld wordt in stand gehouden door de Heer. Maar meer in het algemeen kun je zeggen, hij is degene die de waterhuishouding regelt. Want er is geen aspect van het leven of het bestaan van deze wereld te bedenken waar het water niet een overheersende rol in speelt. Alles in deze wereld wordt beheerst door water. En hij regelt dat. En dat is wat in Jesaja 37 wordt aangehaald. Als de Heer zegt, vers 26, heb gij niet gehoord dat ik zo slank tevoren gedaan heb? En vandaar ook de demonstratie van de uittocht uit Egypte door de wateren van de Schelfzee en de intocht in Canaan door de wateren van de Jordaan. En de verlossing van Noach natuurlijk via de wateren van de zondvloed. Later weer uitgebeeld in de wateren van de doop, want u weet, de doop is het tegenbeeld van de zondvloed en de zondvloed is het tegenbeeld van de doop. Staat ook bij Petrus. Allemaal dezelfde gedachte. Wereld in water en dus onder het oordeel, maar toch wordt men daaruit verlost. Nou, dat is deze wereld die eigenlijk helemaal met water bedekt zou moeten zijn vanwege het oordeel uit Genesis 1 vers 2. Maar waarbij toch verlossing mogelijk is. Er zijn toch plaatsen die uit de zee oprijzen. Vandaar het tweederde van onze zogenaamde planeet. Het tweederde van onze wereld inderdaad met water bedekt is. Slechts een derde steekt eruit. En het een derde is inderdaad altijd het beeld van het overblijfsel. Een beeld alleen hoor. Het is niet de exacte telling. Het is een beeld. Ja? Wou iemand wat vragen? Zag ik dat? Of...
Ja. Ja. In een bepaald gebied, in Toscane. En nu is mijn vraag eigenlijk, want ze weten dat van het zogenaamde broedkast-effect. Is dat nu kun je zeggen dat wanneer zo'n droogte optreedt, dat het de schuld is van de mens? Of is dat een, moet je dat gewoon zeggen, dat is het verloop van de geschiedenis? Of wat dan ook?
Nou, een schuldvraag kun je natuurlijk helemaal niet stellen. Omdat voor zover dingen schuld zijn van de mens nu, wordt die schuld niet toegerekend. Om de eenvoudige reden dat de hele mensheid leeft in de bedeling van de genade. Dat betekent dus dat wat er ook gebeurt, het kan nooit aangemerkt worden als een directe straf van God. En voor zover er wel zoiets bestaat, is het dit dat God de wereld heeft losgelaten, heeft overgegeven. En dat betekent dus dat wat er ook gebeurt, het is gewoon de gang van zaken in de wereld als zodanig. Daarbij kun je niet zeggen dat het de mens de schuld is van de mens, maar je kunt wel zeggen dat eventueel dingen door de mens veroorzaakt worden. Als je dat bedoelt. Dat is niet helemaal hetzelfde namelijk, want schuld is natuurlijk ook een ethisch begrip, een morele aangelegenheid. En... Maar wat de oorzaak is... Wel, het kan zijn dat de mens oorzaak is, maar het punt is natuurlijk dat de gangbare filosofie tegenwoordig deze is, dat de natuur is perfect en als men dan dus toch vaststelt dat er in de natuur iets fout gaat, zegt men, dan moet het de schuld van de mens zijn. En het zal duidelijk zijn dat ik me daar dus meteen tegen verzet. Niet omdat ik vind dat het helemaal de schuld van de mens niet is. Maar gewoon om de eenvoudige reden dat de natuur zelf niet in balans is. Alles wat in de natuur misgaat, kun je ook aan de natuur toeschrijven hoor. Wat er bij een mens misgaat, schrijf je toch ook aan die mens toe? Zeg je, het is eigen schuld. Nou, wat wordt door de mens zelf veroorzaakt? Wel, wat in de natuur misgaat, wordt ook door de natuur zelf veroorzaakt. De natuur is namelijk niet in evenwicht. En de gedachte dat de mens die situatie veroorzaakt, komt gewoon voort uit de stelling, kennelijk, dat de natuur in evenwicht is. Dat is gewoon niet waar. Maar dat is het uitgangspunt in dat we in het denken tegenwoordig, vooral in die kringen van milieubewaarders en weet ik veel wat, zijn gedachten uit welk milieu die komen. Nou, laat maar zitten. maar ik geloof daar niet zo erg in. Bovendien... Kijk, wij als gelovigen worden verondersteld ons vast te houden aan het woord van God en we zijn ervan gewend dat het blijft staan zoals het staat. Daar staat tegenover dat wij ook dagelijks één krant ontvangen, minstens. En daar staan altijd weer dingen in die er gisteren anders in stonden en anders eergisteren wel. We hebben dat verhaal ooit eens gevolgd over de beroemde kwestie van de spuitbussen. Hè? Toen had dus ineens iemand uitgevonden dat door het gebruik van spuitbussen spoot je de ozonlaag of zoiets in de atmosfeer, spoot je weg. Die werd dan toen weer dunner. En toen mochten we allemaal geen spuitbussen meer gebruiken. Wij doen het desalniettemin toch nog steeds. Het heeft weinig geholpen. Ik weet niet waarom, maar doet er ook niet toe. Daarna heb ik ook alweer gelezen dat het helemaal niet waar is. En dat die ozonlaag zelfs dikker wordt in plaats van dunner. Dat is echt waar. Ja, dat stond in de krant, dus dan moet het waar zijn. Nee, ik bedoel, het is waar dat ik het gelezen heb. Niet zo lang geleden trouwens. En toen kwamen weer andere berichten, want we voelden de milieugroepen zich weer bedreigd. Dat is ook een kwestie van milieu. Dus toen werd er weer uitgevonden dat op sommige plaatsen helemaal die ozonlaag niet meer bestaat. Met andere woorden, hier is hij wel en daar is hij niet. En als dat zo is, als de ene plaats dik is en de andere plaats helemaal weg is, dan zeg ik, waar komen dan al die domme verhalen vandaan? Hij wordt dunner of dikker, wat maakt dat dan uit? Dan wordt hij hier dunner en daar dikker. Nou en? Komt dat dan aan de spuitbussen? Kom dat toch. Laat je nou niks wijs maken. Bovendien, wat gebeurt er als die ozonlaag er niet is? Als die natuur dan eens ook mooi evenwicht is, waar maken we ons dan druk over? Zeggen, de spuitbus is geen natuur. Oh nee? Mens toch wel of ook niet? Hè? Nee, het is allemaal dwaasheid, want er worden redeneringen verkondigd die een politiek doel dienen en die daarna gewoon ingeruild worden voor het tegengestelde. Ik vind het zulke dwaasheid. Ik zal eens wat anders vertellen. Ik las vorige week dus, in de krant, dat er een professor was of zoiets, in ieder geval een geleerde in Nederland, die had uitgevonden dat homoseksuelen Nee, het woord afwijking werd niet gebruikt. Maar die hadden een bepaald deel van de hersenen, dat was dan groter dan bij de zogenaamde hetero's. Je moet het jargon even leren natuurlijk. En toen ik las dat artikel aanvankelijk. En toen dacht ik, wel verbazend, dacht ik. De term is van mijn grootvader. Dus ik dacht, wel verbazend. Nou, dat gaat erop lijken dat die lui die beweren dat homoseksualiteit toch een aanleg is, dat die gelijk krijgen. Ik denk, dan hebben ze toch gewonnen in hun redenering. Maar wat blijkt nou? Die lui die blijven liever bedreigd dan dat ze de strijd winnen. Ze willen zogenaamd emanciperen, maar ze willen niet geëmancipeerd zijn. Want nou hadden ze geëmancipeerd kunnen zijn en kunnen zeggen, zie je wel, het is een natuurlijke aanleg. Je hebt drie mogelijkheden, je bent man of vrouw of je bent homoseksueel. Want dat heeft een herkenbare waarschijnlijkheid, ook in de lichaamsbouw. Nou, dat is het verschil tussen man en vrouw ook, heb ik begrepen altijd. Ja. Dat is toch zo, dacht ik, hè? Dat schijnt een verschil te goed. Maar nou hadden ze aangetoond met veel moeite eindelijk dat homoseksualiteit ook een andere lichaamsbouw met zich meebracht. En toen dacht ik, nou, dan hebben ze het eindelijk voor elkaar. Maar wat blijkt nou? Nou voelen ze zich in het kruis getast, heet dat. Mag ik zeker ook niet zeggen. Maar nou voelen ze zich helemaal beledigd. Want zij leggen dat uit alsof het een afwijking zou zijn. Ja hoor, nou eens even, hier, is dan een man ook een afwijking ten opzichte van een vrouw? Of is een vrouw een afwijking ten opzichte van een man? Of is het gewoon natuurlijk? Ik bedoel maar dit, dat wat je de ene kant kunt uitleggen, kun je ook de andere kant uitleggen blijkbaar. Ik was echt verbijsterd. Ik denk, hoe krijgen ze het voor elkaar om het zo uit te leggen dat het toch negatief voor hen is? Hè? Want het had niet gehoeven, ze hadden net zo goed aan kunnen grijpen en zeggen, kijk, zie je wel, toch gelijk gehad. Maar in plaats daarvan leggen ze tegen zichzelf uit. Ik heb daarbij meteen de gedachte gekoppeld, maar mag je ook niet hardop zeggen natuurlijk. Zou het soms zijn dat men dat heel de homoseksualiteit alleen al dat doel dient? Om toch maar vooral tot een minderheidsgroep te horen. Om toch maar vooral anders te zijn dan anderen. Toch maar verdrukt te zijn enzovoorts. Wat nou maar geëmancipeerd kan zijn op grond van wetenschappelijk onderzoek, wijst men het af. En gebruikt men het juist als een argument tegen henzelf. Zie? Wel, ze dienen hun eigen zaak daar in ieder geval niet mee. Maar je ziet het maar, men komt tot bepaalde ontdekkingen, al of niet op waarheid berustend, want daar gaat het helemaal niet om of het nou echt waar is of niet. Maar men komt tot bepaalde ontdekkingen. Men weet toch niet wat er nou oorzaak is en wat gevolg is, hoor. Dat weet men toch niet. Hè? Maar men komt tot bepaalde ontdekkingen en men legt het precies uit zoals men wil. Net wie er belang bij heeft. Nou, als dat nou wetenschappelijk onderzoek is en toepassing daarvan. Wat nou, diezelfde lui die roepen nou dat het onderzoek gestopt moet worden. Hè? Want het is dan misschien toch zo, maar ze willen het niet weten. En de subsidies moeten worden ingetrokken. Dat is het voordeel van subsidies, je kunt ze intrekken. Nee, daarom zijn mensen voorstander van subsidie. Dan kun je later de mensen de duimschroeven aandraaien en zeggen, hé, we trekken de subsidie in, hoor. Dan kun je weer lam leggen, hè. Dat is heel de bedoeling daarvan, hoor. Denk daar maar eens over na. Zo zit het gewoon in elkaar. Maar hoe dat ook zij, er worden allerlei redeneringen de wereld in geslingerd. Die kan nog wel raken, maar die kennelijk alleen maar een politiek doel dienen. En dat is maar het hele verhaal. En al die redeneringen over natuur en natuurbescherming. Wel, het is duidelijk dat de mens inderdaad verantwoordelijk is voor de natuur. Omdat inderdaad de natuur niet stabiel is. Ik heb een veel betere reden om voor de natuur te zorgen en om een natuurbehoud te doen. Namelijk omdat de natuur inderdaad niet stabiel is, maar in stand gehouden wordt door een actieve kracht, namelijk door de Godheid zelf. Niet dat die 100% bewaard wordt, maar wel in die zin dat die natuur, de schepping, namelijk de wereld, in stand gehouden wordt omdat God daar nog een plan mee heeft. En zo dient een gelovige tegen de natuur aan te kijken. Maar niet omdat de natuur volmaakt is. Integendeel, je zult zien dat de natuur juist niet volmaakt is. Maar je zult wel zien dat wat er ook in de natuur gebeurt, dat het op een of andere wijze een uitbeelding is van hogere geestelijke waarheden. Dat bepaalt voor ons in ieder geval de waarde van de natuur. Ik moet u eerlijk zeggen, ik heb vroeger nooit veel respect voor de natuur gehad. Tot via de Bijbel in aanraking kwam met de natuur en de typologie ook, hè, de symboliek in de natuur enzovoorts. En dan gaan we met andere ogen ernaar kijken en dan ontwikkel je zelfs wel liefde voor de natuur, ja. Maar niet omdat die volmaakt is, is net zo min volmaakt als dat wij dat zijn. Daar gaat het maar om. Maar God is degene die het in stand houdt, zodat ik me over die ozonlaag ook maar niet druk maak. Wij wisten vroeger toch niet wat een ozonlaag was, dat weet ik eigenlijk nog niet. Nee, dat is niet actueel, hè? Toch? Bovendien, dieren schijnen zich aan te passen aan veranderde omstandigheden. Ik zou niet weten waarom een mens het dan ineens niet zou kunnen. In de gedachten van de natuurbeschermers enzovoorts. Ik vind het allemaal zo inconsequent.
Maar is het in het duizend jaar rijk, dan is het toch geen regen, dan is het toch een soort broeikaseffect?
Ja, misschien wel, en zo wat. Wat maakt me dat uit? Het mag voor mij wel een beetje warmer worden. Ja.
Hè? Is er helemaal geen regen?
Wie zegt dat? Nee, het is wel regen, hoor. Er is zelfs 2 maal regen, behalve in Egypte. Want in Egypte gaat het nog niet regenen. Ja? Waar naartoe?
Nou, naar zo'n situatie zoals ze zeggen.
Van zo'n broeikaseffect?
Nou ja, wij noemen dat dan zo, maar het zal toch niet worden in de grote verdrukking?
Ja, in de verdrukking. Maar waar hebben we het nou over? De verdrukking over 1000 jaren?
Ja, nee, we hebben het. Daar naartoe, hè? Ik bedoel niet. De
klimatoloog. Oh.
Die zegt in 2030.
Die man kwam niet uit Alaska, zeker dan?
Nee,
ik geef daar geen stuiver voor. Niks. Ik vind het zo'n onzin. Wij zeggen het wordt warmer. Anders zeggen nee, het wordt kouder. Wij zeggen het wordt natter. Anders zeggen nee, het wordt droger. Ja, waar ben je dan? Hoezo, waar woon je dan? Dat kun je alleen nog vragen. Wij zeggen het wil maar niet winteren. In Alaska zeggen ze, we hebben nog in geen tijden zo'n koude winter gehad als nu. En het is er altijd al zo koud, schijnt het. Ik bedoel, dat zegt mij niks. En dan kun je wel zeggen, de gemiddelde temperatuur loopt op met hoeveel? Een halve graad? Hoeveel was het?
Maar je kunt praten, het kost veel als je wilt ergens. Maar je
inderdaad, inderdaad.
Maar je kunt dat moeten vaststellen dat er als je dus... Dan vind je dat er in de wereld een klimatologische verandering plaatsvindt.
Ja.
En dan vraag ik me dus af, hoe dat komt te maken met bijvoorbeeld, wij leven nu in de dering van de genade. We gaan dus straks, als de opname recht is, gaan we de menselijke verdrukking in.
Ja.
En dat ook daar naartoe schuift.
Nee, dat geloof ik niet.
Dat bedoel ik eigenlijk.
Ja, maar dat geloof ik absoluut niet. Want in de eerste plaats is het verhaal van veranderde klimatologische omstandigheden maar een heel klein verhaaltje. Dat is net zo goed als van het is vanmiddag warmer dan vanmorgen of het is vanmiddag kouder dan vanmorgen. Want dat is maar een korte tijd. Want hoe lang houdt men dan statistieken bij, gegevens bij over het klimaat? En waar ter wereld doet men dat dan? Nou, dat doet men de laatste 100 jaar ongeveer. En dan nog alleen hier in West-Europa. en in de rest van de wereld niet. Daar weet men helemaal niks van. En als men zegt dat in dat gebied in de loop van die 100 jaar het klimaat langzaam verandert, dan zeg ik, ja, wat had u dan gedacht? Dat het hetzelfde gebleven zou zijn? Het is niks zo veranderlijk dan het weer. En we hebben misschien nou een eeuw, 100 jaar gehad waar het weer slechter wordt. Misschien komt er nou ook weer 100 jaar, of ging het er aan vooraf bedoel ik eigenlijk, 100 jaar aan vooraf waarin het weer langzaam beter wordt. Het zegt mij hoegenaamd niks. Ik vind het zo hoogmoedig eigenlijk om van het kleine beetje wat we daarvan weten, wat we eraan gegevens van hebben bijgehouden, om daar conclusies uit te trekken met betrekking tot eigenlijk de wereldgeschiedenis. Ik vind het eigenlijk dwaas.
Het herhaalt zich wel, want de 100 jaar geleden was het ook zo, dus het is geregeld anders.
Het is geregeld anders. Het zegt niks, het kan best zijn dat het straks weer precies anders omloopt. Ja. Dan hebben ze bij het verkeerde eind gehad. Maar wat je hebt straks in de verdrukking, heb je inderdaad een tijd dat het erg heet is. Maar om dat toe te schrijven aan de nu aan de gang zijnde ontwikkelingen of veranderingen in het klimaat, dat lijkt me sterk. Want je maakt mij niet wijs dat het over hoe lang? Laten we zeggen over 40 jaar dan. Dat neem hem ruim, hè. Dat het over 40 jaar inderdaad zo heet is dat de mensen zullen bezwijken van de hitte. Maar dat staat in Openbaring. Maar als de ontwikkelingen die nu aan de gang zijn zo doorgaan, dan is het over die 40 jaar misschien 2 graden warmer in de winter. En dat was het bij nader inzien deze winter ook al. Dat slaat nergens op. Staat in geen enkele verhouding.
Ik voel dat het terug ging als de situatie in het paradijs. Als een naakje, de drempel.
Ja, uiteindelijk is het zo, maar dan zie je meteen het inconsequente van het verhaal. Uiteindelijk is het zo dat we na die verdrukking terechtkomen in de 1000 jaren. En je maakt mij niet wijs dat de klimatologische omstandigheden dan zo slecht zijn. En dan zijn ze dus heel wat beter dan in de verdrukking. Hoe komt dat? Omdat God ingegrepen heeft. Nou, dan zijn we toch klaar. Hoe komt het dan dat in de verdrukking bij gelegenheid wel zulke beroerde klimatologische omstandigheden bestaan? Antwoord, omdat God ingegrepen heeft. Nou, en dan kun je de rest dus wel vergeten.
Maar dat is geloof ik juist het ongeluk dat we allemaal bezig zijn wat de mensen ervan denken.
Ja.
Want die zegt ook, ja, de wereld gaat dadelijk eronder door atomen. Nou,
wel, nee. Wat een onzin, nee. Nee, en dan leest men de Bijbel ook nog zo. Want dan leest men in Petrus, er staat, de elementen zullen branden. En we gaan en zeggen, ziel, de elementen, dat heeft iets met atomen te maken enzovoorts. Zoekt men op een element in het woordenboek of in de encyclopedie, dat heeft met atomen te maken, daar staat er vast wel een keer bij. Zeggen ze, zie je nou wel? Maar dat is niet zo. Want die elementen zijn gewoon het land, het water, het vuur en de lucht. Die 4 elementen zijn het, gewoon de wereld. Niet elementen in scheikundige zin, maar elementen in de gewone, normale, oude, klassieke betekenis van het woord. Daarmee uit. Het is geen scheikundige vakterm. Enzovoorts. Men leest het dus verkeerd. En dan leest men in 1 Thessalonicenzen 4, of nee, wat is het, nee, 1 Korinthe 15, men leest over de opname van de gemeente, staat in een ogenblik. En dan zeggen we, ja, er staat een atoom van tijd staat er. En dan zeggen ze, zie je wel, de Bijbel weet al over atomen. Maar je moet een atoomgeleerde niet vragen over een atoom van tijd, want dat bestaat toch niet. En in de tweede plaats, het woord atoom betekent gewoon ondeelbaar. Atomos, ondeelbaar. Dus een ondeelbaar stukje tijd. Het heeft niks met atomen in de moderne betekenis van het woord, fysische toepassing van het woord te maken. Integendeel. Zie? Maar men verklaart de Bijbel in het licht van de moderne wetenschap. Wat een onzin. Want die hele moderne wetenschap is onzin. Alsof de mens eerst een atoombom moet uitvinden, opdat de Heer straks de hele aarde kan doen ontploffen. Nee, nee, maar goed. Die gedachte heerst wel, hoor. Maar zo is het niet. En je moet dus, wij praten wel over zogenaamde natuurrampen in de dagen van de verdrukking, bij de 7 bazuinen en 7 violen, ik noem het ook wel zo. Maar dan bedoel ik niet rampen die uit de natuur voorkomen, maar rampen die zich in de natuur voltrekken. Maar ze komen niet uit de natuur voort. God brengt ze voort. God doet het regenen, God doet het hagelen, God doet de zon branden, God doet de winden waaien enzovoorts. En in onze bedeling heeft hij die dingen losgelaten. Dat is waar. En dat is de schuld van de mens in de zin van, de mens heeft God losgelaten. Dus als het nou met weer fout gaat, zal dat wel kloppen. Dat wel. Hè? Maar in die toekomende beweging bemoeit God er zich wel mee. En dus is het niet een kwestie van ontwikkeling waardoor die situatie ontstaat. Maar, of een normale voortgang in de tijd. Maar het is een kwestie van ingrijpen van God zelf.
Helemaal.
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 Natuurlijk. Dat is het. Ja, dit is dus een heel fundamentele gedachte. Je moet hem niet te beperkt opvatten. De fundamentele gedachte is, als een mens trouw was gebleven aan Gods woord, zouden al die maatregelen grote maatregelen in de natuur niet nodig geweest zijn, omdat God zelf dan de zaken geregeld had. Daarmee zeg ik niet dat als Nederland nou maar beter zijn best had gedaan de afgelopen jaren, dan zou het er nou beter voor gestaan hebben. Want dat geloof ik niet. Dat is een ander verhaal. Maar in het algemeen is het waar, de mensheid, de volkeren hebben God losgelaten, laatstelijk bij de verwerping van de Heer Jezus, aan het begin van onze jaartelling, en toen heeft God deze wereld losgelaten. En al wat intussen gebeurt, aan positieve dingen, dat wil zeggen aan mensen die tot geloof komen, heeft niet een uitwerking op de natuur of op de levensomstandigheden, maar heeft een uitwerking op hun hemelse roeping. Want het blijft toch zo dat ook als gelovigen zich vestigen ergens op een plek in de wereld en nederzetting stichten, zullen ze toch echt zelf moeten zorgen dat alles voor elkaar komt. En als er geen water is, zullen ze zelf moeten zorgen dat er water komt. De Heer geeft het niet. Want het is zijn werk niet. Dan moet die mens zelf maar verstandiger zijn en een plek opzoeken waar het beter is. In de eerste plaats bij de Heer, natuurlijk. En vervolgens ook hier op aarde. Want hij heeft hier toch geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij kan net zo goed een plek opzoeken waar het dan beter, waar het dan beter is. Ja, zo zit het. God heeft er zijn handen van afgetrokken. Alleen, hij zal in de toekomst zijn hand weer uitstrekken naar deze wereld. Maar dat is in de volgende bedeling. Dus je kunt niet zeggen van de ontwikkeling in de natuur enzovoort gaat daar al naartoe. Want dat is niet het geval. Nou, vind ik niet hoor. Vindt u dat het slechter wordt in de wereld?
Nou, slechter niet, maar als je dus al die dingen op een rijtje probeert te zetten, dan zeg je toch ja. Ik vind toch wel dat de mens als mens toch een grote schuld heeft tegenover de schepper.
Jawel.
Los van het eerst van allerlei.
Jawel, maar ik bedoel dit. Ik vind dat in mijn persoonlijke ervaring, dat er helemaal niet sprake is van een vooruitgang of achteruitgang, maar alleen van een op- en neergaan, een heen- en weerbeweging die nou eenmaal inherent is aan het leven zelf. Er zijn tijden in de menselijke cultuur ook van grote vrijheid, vrije ontwikkeling, die dan ogenblikkelijk weer afgeremd worden door weer grotere inperkingen in wetticisme enzovoorts. Dan moet het maar weer eens afgelopen zijn met de vrijheid enzovoort. Dan wordt alles weer onder druk geplaatst. En als het dan lang onderdrukt geweest is, dan krijg je weer die vrijheidsdrang. Dat gaat op en neer en de geschiedenis is daar duidelijk in. En wij leven in een stukje van die geschiedenis en zien die op- en neergang ook plaatsvinden. En daar heb je het allemaal mee gehad. En voor de rest worden we alleen doodgegooid met allerlei berichten die in de kranten staan, de nieuwsmedia. Maar u weet zelf, die bedenken ze, want die hebben ze nodig. In de eerste plaats, die verkopen ze tegen veel geld. En in de tweede plaats hebben ze ze nodig voor het bereiken van hun doel. Wat in de eerste plaats natuurlijk is, het krijgen van geld. In de tweede plaats, het krijgen van macht. Dit was Brandpunt.
Hebreeën 12, vers 1, een duidelijke tekst voor de gelovigen.
Ja, dat we alleen zien op de Heer, hè? En met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld.
Niet alleen van de zonde af, maar ook van de last. En daarom, als we die krant lezen, dan moeten we vergelijken met de Bijbel.
Ja.
Maar als we naast de Bijbel zetten, dan hebben we twee personen die we willen geloven.
Ja.
Dat kan niet.
Nee, dat kan niet. Nee.
We zijn weer aan twee personen verbonden.
Dus dat is ook zo, ja.
Kijk. En dat was net als in de oorlog, was er een boer bij ons achter de berg, die had geen radio en geen televisie. En hij zegt, jullie zijn allemaal zo bang, waarvoor toch, is er nou een oorlog? Ja. Hij wist nergens van.
Nee.
En toen de oorlog afgelopen was, dan zegt hij, nou,
Ik heb er niet van gemerkt.
Ja. Nee, zo is het ook. Zo is het ook.
Ja, ja. Daar zit een diepte in, hoor.
Ja.
En daarom, ik hou me aan die tekst. Laat me ook al die last afleggen. Maar als je al het zwarte uit de krant moet lezen en dan tussen de regels nog doorleest, ja, waar kom je dan terecht?
Ja.
Ik heb gelukkig geen televisie. Gelukkig niet. Maar ik reed een televisie als een riool op de huiskamer. Er komt schoonwater door, maar er komt meestal prut door.
Ja. Ja, nee, maar zo is het ook alweer. Ook echt wel.
De gaten, als je bij veel mensen ziet, dan denk je bij mezelf. Wat antichristelijk hebben ze er nu toch voor? En waar zitten ze toch naar te kijken?
Ja. Ja,
mensen die zeggen dat ze gelovig zijn.
Ja, ik huldig dan ook een wat merkwaardig standpunt voor een gemiddelde gelovige. Ik ben namelijk van mening dat alles wat aan amusement tot ons komt via de media, dat is niet zo erg. Dat is over het algemeen niet zo gevaarlijk als die dingen die in alle ernst, in alle serieusheid tot ons komen, want die zijn gevaarlijk. Want dat is echt de wereld. De rest is amusement en dat weet je. En dan weet je dat het schijn is. Daar dient, daar is het ook voor. Wij weten dat ook allemaal. Dat is helemaal geen geheim. Maar dat wat ons serieus verteld wordt, dat is gevaarlijk. Omdat dat echt de leugen is. En dat is wat mensen wel geloven of denken te moeten geloven. En in de meeste gevallen, dat geloof ik echt, in de meeste gevallen blijkt toch achteraf dat het leugen was.
Het mooiste beeld is eigenlijk het beeld van Noach in de ark. De anderen zijn verdronken. En Noach wordt gered met zijn acht zielen.
En die wist nergens van, hè?
Als wij nu werkelijk in die ark zijn, met een raam naar boven.
Ja.
Hij had ook een raam boven. Dan zien we niks wat er om ons heen gebeurt.
Zo is het, ja.
Maar we moeten in die ark zijn.
Ja, je kunt het beter niet weten. Dat is ook zo, ja. Ja, niet zo actief hoor.
Dan zijn we toch steeds meer.
Nou, nee.
Ja.
Ja, maar ook maar een beetje. Dat is ook weer het verhaal. Er zijn er ook geweest, jij zal maar geen namen noemen, maar er zijn mensen geweest, die ook in Nederland, die gepropageerd hebben de kranten lezen naast de Bijbel. En ze zijn misleid geworden. Wis en waarachtig, dat zijn we ook misschien vergeten, dat is dan maar goed ook. Maar ze zijn misleid geworden. Want Hitler werd verklaard tot valse profeet. En Mussolini werd verklaard tot het beest enzovoorts. Zie je, Hitler had een boek geschreven, dus dat is dan een valse profeet. En Mussolini was alleen de krachtpatser met een grote bek. En dat was dus het beest enzovoorts. En toen zou de grote verdrukking en alles komen. En de bevrijding van Israël en dat soort dingen meer. Het is niet gekomen. Men heeft te veel de Bijbel gelezen. Dat is jammer. Knippen ze uit de band en dat laten ze iedereen horen. Horen wat Ten Hanen wat zegt. Maar men heeft te veel de krant gelezen en te weinig de Bijbel. En zo is het met de huidige omstandigheden ook. Ik heb ook in de loop der tijd heel vaak horen zeggen, dit wat nu gebeurt, dat is vervulling, want er staat daar en daar. Maar het was het niet. Bleek achteraf. En alle oorlogen die er geweest zijn rondom de Joodse staat, de Palestina, werden elke keer weer gezegd, dit is wat daar en daar in de Bijbel staat. Dat was het niet. En ik zal de laatste zijn om te zeggen, wat nu gebeurt staat hier in de Bijbel. Nee, het enige, een paar dingen zou ik kunnen noemen die er wel staan. Dat is namelijk het tot stand komen van de Joodse staat in ongeloof, zonder meer vervulling van Bijbelse profetie. En de herbouw van Babel is dat uiteraard ook. Al kan het best zijn dat dit Babel wat er nu staat alsnog verwoest wordt. Maar dan betekent dat het nog weer herbouwd wordt. Eerst. En hetzelfde geldt voor deze Joodse staat ook. Theoretisch is het mogelijk dat deze staat verwoest wordt en dat het dan toch niet het eind van de 70ste week is. Dat kan namelijk. Alleen dan wordt het weer herbouwd voordat die 70ste week begint. Je moet dus voorzichtig zijn. En de Bijbelsgeschiedenis zit zo mee vol. Want ze dachten ook, nou komt het koninkrijk toen ze werden teruggebracht uit de Babylonische ballingschap. En toen moest de heer profeten zijn om te zeggen, nee, dit is het niet. Het lijkt er wel op, maar het is het niet. Dus je moet oppassen met zeggen, nou wordt provocerend. Ik volg het ook inderdaad niet zo intensief hoor. Dat lijkt misschien zo, maar dat is echt niet het geval. Het is net zo dat die paar dingen die je dan toch wel opvangt, die kun je dan makkelijk plaatsen. Zeg, ja, dat is een overeenstemming met wat de schrift zegt. Maar dat betekent heus niet dat je die dingen zo van nabij zou moeten volgen. Want ontwikkelingen kunnen maar zo weer de andere kant op gaan. Omdat het de tijd nog niet is namelijk. Dus dat ter waarschuwing. Nou, daar moeten we het maar eens bij laten, want nou zijn we inderdaad ver over de tijd. Wij zullen danken.